Welkom bij Over Je Mindset. Mijn naam is Ivo Recour en elke week publiceer ik weer een nieuwe podcast. Mocht je de podcast waarderen, dan zou ik het heel tof vinden als je me wil helpen. Je kan de podcast delen, een review schrijven op Spotify. Je kan me ook volgen op Instagram via Ivo Recour Power Coaching. Dank je wel vast voor je support. En dan is het nu tijd voor de podcast met Sonja van Bakel. Ze is veteraan, coach en podcasthost die zich richt op het begeleiden van mensen om meer in contact te komen met zichzelf. Haar podcast Thuiskomen bij Jezelf verkent onderwerpen zoals ook het dertigers dilemma, waar veel mensen in die leeftijdscategorie mee worstelen. Luister zelf naar ons inspirerend gesprek. Hallo Sonja.
Hoi Ivo.
Goedenavond.
Ja, goedenavond.
We hebben er zin in, hè?
Ik heb er heel veel zin in. Heel leuk om te spreken sowieso en dan ook weer op deze manier in jouw podcast.
Ja, de laatste keer was op het Veteraneninstituut voor een presentatie.
Ja, zeker. Een boekpresentatie die er eigenlijk niet had mogen zijn. Maar,
kan je het even uitleggen? Want het is wel interessant.
Ja, het is wel gelijk een mooie ingang. In ieder geval ook van hoe wij elkaar kennen. Ik heb jarenlang voor Defensie gewerkt, voor de militaire geestelijke gezondheidszorg. En daar begeleidde ik een veteraan, een persoon, een mens, die veteraan was. En die heeft er uiteindelijk voor gekozen om een einde aan zijn leven te maken. En degene die heel nauw bij hem betrokken was, ook een vriend van jou, ja, die heeft daar een boek over geschreven. En daar was bij dat Veteraneninstituut was die boekpresentatie. Dus daarom zeg ik van, ja, eigenlijk een boekpresentatie die er niet had mogen zijn, want als deze man niet had moeten kiezen om uit het leven te stappen, hè, dat het zo heftig was dat hij het niet meer kon verdragen, dan had het boek er niet hoeven zijn. Van de andere kant wel heel goed dat het er is en dat er heel veel aandacht voor is. Voor dit mentale leed, zeg maar, van wat mensen soms kunnen ervaren waardoor ze het leven niet meer kunnen verdragen. En dat daar ook met het oog, want dit ging specifiek ook binnen de geuniformeerde beroepen, binnen Defensie vooral. Ja, ze die toch veel trauma's opdoen met uitzendingen, met, nou ja, wat er ook in de voorgeschiedenis heeft gespeeld, maar dat daar wel aandacht voor is.
Ja, laten we dat even benadrukken. Als je dit hoort, er is hulp.
Zeker.
Denk je aan donkere tijden, 113. En er is een veteranenloket, 24/7, bereikbaar.
Ja, en ook steeds meer initiatieven om buiten de lijntjes, zeg maar, als je merkt van, want deze man was ook in behandeling, als je merkt, ik zit niet op de goede plek, ik word niet gehoord, ik voel me niet gezien, dat er ook andere wegen zijn om ondersteuning te krijgen.
Ja. Ja. Ik ben er stil van.
Ja, dus gelijk, begonnen met een enthousiaste energie en dan komt dit gelijk, wat ook nogmaals heel belangrijk is om te delen, maar dat is wel wat helaas ook onderdeel van het leven is.
Ja, 100%, ja. Ik ben zelf veteraan.
Ja.
En ik hoor het nog steeds te veel. Dat er iets niet goed is met iemand. En dat, ja, niet alleen maar dat ze het niet meer zien zitten. Mm. Maar wel van, het is niet geregeld. Of het duurt lang, ik moet wachten. En ik ga geen namen noemen, maar er zijn een paar namen die dan ook erg actief zijn. En die zijn nog steeds bezig achter het scherm met de erkenning of zo.
Ja.
En dan zijn ze heel goed werk aan het doen. En kijk even daarna. Ben jij helemaal uit de GGZ gestapt?
Ja, zeker. Ik heb 20 jaar in de geestelijke gezondheidszorg gewerkt. Als laatste als sociaal-psychiatrisch verpleegkundige. En ook binnen Defensie. Ik ben zelf ook militair geweest, ook op een uitzending geweest.
Ja.
En veel mensen altijd begeleid. En op een gegeven moment kwam ik op mijn eigen kruispunt in het leven. Want ja, iedereen draagt zijn eigen rugzak of maakt ervaringen mee. Waardoor je toch op een gegeven moment, tenminste zo ervaar ik dat, soms je leven weer tegen het licht houdt van, oh ja, wat wil ik hiermee? En daar waar ik dacht dat ik langer binnen de geestelijke gezondheidszorg zou willen werken, maar dan op meer beleidsmatig niveau, was een opleiding aan het doen voor management in de zorg. Toen in mijn leven in een tijdsbestek van 6 weken 4 mensen kwamen te overlijden, waarvan 2 familieleden, heel te jong, en 2 cliënten, waarvan 1 dus, waar we net over spraken, van zelfdoding, suïcide, ja. En 1 jongen die ook te vroeg kwam te overlijden. Niet zelf een bewuste keuze, maar wel te ziek. Ja, en dat heeft mijn leven zo even weer doen schudden van, oh ja, maar wat wil ik nu eigenlijk zelf? Dat ik toen mijn eigen persoonlijke ontwikkelingstocht ben begonnen. En op een gegeven moment in aanraking kwam met, ja, als je het dan hebt over persoonlijke ontwikkeling, met tools en elementen. Ik zal ze bij naam noemen, anders blijft het zo wazig. Maar bijvoorbeeld met human design, kwantumfysica. Ik hoorde in een podcast van jou dat je ook met Michael Pilacic, hè, dat je daarmee hebt gewerkt. Van, hè, echt, ja, je bent de creator van je eigen leven, dat geloof ik echt. En met die elementen waarmee ik in aanraking kwam, dat ik ook dacht van ja, maar je kan het niet meer binnen de lijntjes van de GGZ blijven werken. Met al die protocollen en richtlijnen, eisen van de zorgverzekering. Het vastlopen inderdaad, dat niet alle zorg soms passend is, maar je moet wel binnen bepaalde lijntjes blijven. En toen heb ik ervoor besloten in oktober 22 om te zeggen, ja, dan stap ik er wel uit de geestelijke gezondheidszorg. Ga ik weg bij mijn fulltime baan, want anders word ik straks mijn eigen patiënt.
Hoor je ook vaak.
Ja, en ik heb me wel voorgenomen, één, om geen spijt te hebben van de dingen die ik niet heb gedaan. Dat is een hele belangrijke. En ik had wel ingeschreven bij de Kamer van Koophandel met mijn eigen coachbedrijf. En ook om ja, wel mijn leven te leven voor waar ik gelukkig voor word en niet het leven voor een ander te leven, of het nou mijn partner is of mijn ouders of wie dan ook. Hè. Dat heb ik echt al een aantal jaren geleden besloten voor mezelf. Ja, het aangaan of afsluiten van relaties, nou ja, ook kiezen voor werk. En natuurlijk neem ik daarin wel mijn partner mee, want ja, die is een groot onderdeel van mijn leven. Maar uiteindelijk, als ik niet gelukkig ben, is hij het ook niet en andersom. Dus dat is wel een belangrijke basis voor in ieder geval de invulling van mijn eigen leven. Ja.
Mooi zeg, wat een gijs.
Zeker, ja. En ja, mensen zeggen altijd ook oh, wat spannend, dat soort beslissingen. Zelf vind ik dat minder spannend, omdat ik altijd wel het gevoel heb van ergens een soort van intern weet. Ik weet niet of jij dat herkent, van ja, het komt altijd goed. Ja, wat is het ergste wat kan gebeuren? En dingen mogen ook ontstaan, vind ik. Want als ik fulltime bleef werken binnen de geestelijke gezondheidszorg, binnen Defensie. Want toen was ik bezig met mijn eigen praktijk opzetten. Ja, en ik werkte in Utrecht, gewoon nu in Helmond, dus meer dan 1,5 uur reistijd. Ja, wanneer ga ik dat dan doen, weet je wel? Ik zat 's ochtends vol ideeën en 's avonds lag ik uitgeput op de bank omdat ik gewoon geen energie meer had. En toen heb ik al zelf tegen mijn partner gezegd, als ik hiervoor wil gaan, dan, ja, dan is het wel nu. Want ja, er zijn altijd redenen om iets niet te doen of om het uit te stellen of hè, wanneer is dan het goede moment. En toen ik begon te ervaren dat het ging schuren, dat als ik dus inderdaad langer bij mijn fulltime baan zou blijven, dat ik er uiteindelijk steeds meer last van zou krijgen. En toen heb ik wel besloten van voordat het zover is, dat ik er zelf klachten van krijg of ja, last van ga ervaren, neem ik wel de beslissing om, en daar sta ik ook voor, ja, de regie te nemen over mijn leven en keuzes te maken waarvan je de uitkomst niet weet, maar die wel heel veel ja, brengen uiteindelijk.
Ja, je zei, mooi zeg, maar je zei ook dat mensen of iemand wel zeggen, hè, spannend hè.
Ja.
Ik denk dat zelf dat dat, want ik herken dat. Ik denk dat dat de ongemakkelijkheid is soms van de mens zelf. Die zeggen, ja, dan zeg maar spannend, dat klinkt dat wel een
Ja.
beetje hè.
Nou ja, heel veel mensen zeggen ja, ik zou dat zelf niet durven of niet doen. Of die zeggen ja, maar
Precies.
weet je wel, al die redenen om het inderdaad niet te doen. En als iemand anders dat dan wel doet, dat ja, is ook weer een spiegel voor henzelf, denk ik dan.
Ja, kijk, net alsof jij zeg maar alles zou weggooien en op een houtje gaat zitten bijten, want dat doe je niet. Nee, maar dat is, soms dan zeg ik wel eens van, ja, het komt goed. Ik heb gewoon, ik verdien gewoon een inkomen.
Ja.
En dat herken ik wel, dat je zeg maar ook, ik heb een heel sterk vermogen en dat tot irritant toe van soms wel eens thuis. Je haalt het met je Mr. Positieve, want ik ga s'avonds echt slapen en ik beslis altijd, en ik had laatst in mijn podcast gezegd, dat gaat echt zo bij mij. Ik beslis gewoon, Ivo, je gaat nou slapen, het is oké. Okay. Je kan er nu niks meer aan doen. Je hebt nu je slaap nodig, laat het los. En dan, ik weet niet wat dat is en hoe dat is geweest, dat heb ik al heel mijn leven. En dan slaap ik in en dan word ik 's morgens wakker zonder die eerste zorg. Die komt dan misschien in de loop van de dag wel.
Ja.
En dat wens ik eigenlijk wel heel veel mensen toe. En daar heb ik wel heel veel voor moeten doen. En die keuze maken, wat jij ook zegt.
Ja.
Wij kiezen voor zelfstandigheid of ondernemerschap.
Ja.
Wat natuurlijk niet altijd makkelijk is.
Nee, en het is ook omdat je, weet je, er zit ook een bepaalde spanning in die zin wel in, omdat je niet weet wat er allemaal komen gaat. En nou ja, en misschien ben ik ook niet voor niks militair geweest. Vroeger zat ik altijd bij de scouting. Weet je, ik hou ook wel van uitdagende dingen doen en niet van tevoren al weten wat ik over een jaar aan het doen ben, zeg maar. Of
Ja.
dat je elke dag hetzelfde. Ik hou wel van verandering en uitdaging en persoonlijke groei. Daar ben ik altijd eigenlijk wel mee bezig geweest. Maar dat het ook ja, maakt dat je dit soort beslissingen in vertrouwen kan nemen. Om gewoon te gaan ontdekken wat er dan uit gaat komen, ook al weet je het niet. En ja, hoe mooi is het dan om te merken dat, nou ja, hè, daarom zitten we nu ook in het podcastgesprek. Ik heb zelf
Ja.
een podcast. Jij doet dit. Dat zijn ook dingen, omdat we daar beide de deur voor openzetten om nieuwe dingen te proberen. En als je nou altijd binnen die lijntjes blijft keuren, wat natuurlijk heel veilig is, en voor sommige mensen ja, voel je je vooral niet aangevallen als dat voor jou werkt, hè, dan blijf dat vooral doen. Maar ik weet gewoon dat als ik later op mijn leven wil terugkijken, dat ik geen spijt wil hebben van de dingen dus die ik niet heb gedaan. Maar ook kan zeggen van ja, ik heb er wel voor mijn doen alles uitgehaald wat ik zelf heb gewild. En alles is een ervaring met alle beslissingen die je neemt. Ja, dat is los van het resultaat wat je bereikt, maar überhaupt, hè, dat, ja, het klinkt zo cliché, maar de weg ernaartoe is, daar gaat het om. En hoeveel je dan leert van jezelf en mensen ontmoet en kansen creëert. Ja, dat vind ik wel heel bijzonder altijd.
Was jij altijd al zo avontuurlijk? Je zegt scouting en daarbuiten dan? Was je altijd al onderzoekend
Ja,
in
in
die
ieder geval
rol?
wel ondernemend. Met veel dingen tegelijkertijd wel bezig. Actief, veel buiten. Ja, dus dat herken ik wel van mezelf. Ja, dat mensen ook altijd niet verbaasd waren als ik weer met iets nieuws kwam. Of dat zat wel altijd wel in mij, inderdaad.
Daar heb je Sonja
Het
weer.
woordje van wat ik heb geleerd, wat mijn moeder zei, was zelf. Dus dat ik echt ook dingen zelf wilde doen.
Oh, ja.
Dus ook daarin ondernemend. Dat heb ik wel in mijn loop van mijn leven geleerd om meer hulp te vragen. Dat ik het niet allemaal zelf hoef te doen.
Ja.
Ja, dat was wel, past wel bij me. Ja.
Wat ik vandaag, want ik werk ook nog deels bij Defensie, maar dan als inhuren. Weten mensen inmiddels wel. En had een soort lezing gegeven over karaktereigenschappen. En ik vind het altijd leuk om met die kleuren te werken. Dat is natuurlijk niet bindend. Maar daar hadden we wel wat mee gedaan van rood. En rood is nou juist ook een kleur die zegt, ik kan alles zelf, ik heb niemand nodig. En toen zei ik tegen iemand die dan rood was, hey, hoe zou het zijn als je even een blauwe erbij haalt? Moest natuurlijk altijd, moet je natuurlijk altijd even over nadenken. Of groen, iemand groen. Dus ik liet even zien, wat is blauw en groen? Hij zei, oh, dat is wel inderdaad dan een goeie. Want iemand met een blauwe kleur, die wil wel goed nadenken, die wil gewoon analyseren, et cetera. Even een zijstapje. Je hebt een podcast Thuiskomen bij Jezelf. En een podcast met het dertigers dilemma. En dat vond ik interessant.
Ja, dat is het kleurt. Dat tekent ook wel eigenlijk mijn reis in mijn eigen onderneming. En voor wie ben ik er dan? Want dat is ook iets wat je van business coaches vaak meekrijgt. Hè? Je moet een bepaalde niche hebben. Je moet er voor een doelgroep zijn, want anders ben je er voor niemand. En toen ik bij Defensie nog werkte, toen had ik me al ingeschreven voor de Kamer van Koophandel om als coach aan het werk te gaan. Want ik voelde wel, ik wil het voor mezelf doen. Dat ondernemende en mijn eigen regie voeren, dat zat er wel in. Maar wat dan, hoe precies, wist ik niet. En ik ben dus inmiddels wel zover dat ik daar hulp voor inroep. Dus ik heb ook een coach in de arm, daar werk ik nog steeds mee. Maar heel erg zoekende van, maar ja, voor wie ben ik er dan precies? En in eerste instantie was thuiskomen bij jezelf gestart om mijn eigen ontwikkelreis hierin vast te leggen. In eerste instantie op Instagram laten met de podcast om mensen gewoon mee te nemen in mijn eigen verhaal, de inspiratie. En op een gegeven moment nou, was ik dus bezig met, ja, maar voor wie ben ik er dan? Was mijn focus gekomen op mensen die het dertigersdilemma ervaren. Mensen tussen 25 en 39, waarschijnlijk alles voor elkaar. En toch niet gelukkig. Nou ja, daar kennen we er allemaal wel een paar van doen. Maar misschien zijn we het zelf ergens in bepaalde
manier. Kun
jij
je daar dan ook nog in verplaatsen?
Ja, zeker wel. Want ik zat ook in die soort van rat race toen ik bij de GGZ werkte. En dat ik dacht van, oh ja, en volgens het reguliere plaatje. Ik heb werk jarenlang in de geestelijke gezondheidszorg. Ik dacht altijd dat ik dus management in de zorg, die opleiding, als logische vervolgstap voor verdieping en verbreding. Maar keek eigenlijk niet heel verder van wat er buiten mogelijk was. Tot die situatie waar we in het begin van het gesprek over hadden. Dat alles even op zijn grondvesten begon te schudden van, oh ja, wat wil ik nu?
Ja.
En dat maakte weer dat ik met een breder perspectief kon kijken. En daarmee ook ja, letterlijk zeg maar uit de rat race kon stappen. Om met iets anders bezig te gaan. Want als die situatie zich niet had voorgedaan, dan had ik misschien die opleidingen afgerond, dan had ik echt heel veel plezier in. Maar was het nou echt iets wat in de kern bij mij past? Als je echt kijkt naar wat zijn mijn kernwaarden, als vrijheid, reizen, veel buiten zijn. En dat past natuurlijk deels wel bij toen ik bij Defensie werkte en
Ja.
ook lekker actief was. Maar toen ik eenmaal in de geestelijke gezondheidszorg werkte en nou ja, die eigen persoonlijke ontwikkelreis ging doormaken, ja, toen matchte in ieder geval niet meer om binnen die lijntjes te blijven werken. En ja, soms ontdek je dat door bepaalde omstandigheden, ook doordat ik met een coach ging werken. En dat vind ik ook voor mensen die, of je nou het dertigersdilemma ervaart, of een midlife crisis, of welke fase van je leven je ook zit, dat het ergens, dat je ergens voelt van, ja maar, ik mag eigenlijk niet klagen, want ik heb toch zoveel in mijn leven, maar dat je toch niet helemaal gelukkig bent, dat je dat van jezelf serieus neemt en gaat onderzoeken waar het voor jou in zit. En gaat kijken, maar hoe kun je wel zorgen dat je met wie je werkt en met wat je doet en hoe je je dag besteedt, gelukkig bent vanuit wie jij bent, los van wat je voor een ander doet, hè, of wat je vindt dat hoort. Want we worden natuurlijk allemaal opgevoed, zeg ik vaak ook in mijn eigen podcast, om allemaal door diezelfde hoepel te springen. We moeten allemaal naar dezelfde school en de opleiding, terwijl iedereen is uniek. Ja, maar dat leren we niet. Van hoe maak jij of gebruik van jouw kwaliteiten, van jouw eigen uniekheid. En zet je dat in je kracht en in je power. In plaats van, we moeten allemaal bepaalde toetsen halen met rekenen, met taal, met geschiedenis. Iedereen wordt, nou ja, de term afgestompt kennen we van Defensie. Maar ik denk dat het schoolsysteem ons ook afstompt. Doordat we ja, al onze energie en jonge kinderen ook moeten gebruiken om te leren. Met cognitief alles in je kop stampen. Maar waar blijft dan de ruimte voor creativiteit? Of hoe leef je je leven? Wie ben jij in de kern? En ze zeggen ook altijd, wat wil je laten worden? Niet wie wil je laten zijn?
Ja. Ja, je slaat wel de spijker op zijn kop in deze tijd. En je ziet ook dat de jeugd zich gaat veranderen, zeg maar.
Ja, gelukkig wel. En ook schoolsystemen. Maar het is zo'n loksysteem. En daarom, en dat is dus wat ik met de podcast op thuiskomen bij jezelf ben gaan doen. En wat jij ook doet. Mensen, met mensen in gesprek gaan om
ja.
anderen te inspireren, te motiveren, te activeren, te stimuleren van, hey, volg in eerste instantie sowieso je hart in plaats van je hoofd, want dan is er zoveel meer mogelijk in je leven waar je wel gelukkig bij kan voelen. Maar ook om mensen te laten zien van, wat is er nog meer dan alles wat we leren op school en je moet je diploma halen, want dan word je succesvol. Nee, de meeste succesvolle bedrijven of mensen zijn zelfs van degene die hun school niet eens hebben afgemaakt,
ja.
maar hun passie zijn gaan volgen.
Nou, toen ik dat ging ontdekken, ja,
ja.
Dat wist je vroeger natuurlijk niet. Want vroeger, dat is, als je maar je huiswerk maakt, hè, van Stef Bos is dat, ja, dan moet je je huiswerk maken en dan, ja, dan komt het goed. Terwijl ik met heel veel huiswerk helemaal niks meer heb ooit gedaan, zeg maar.
Ja.
Dus, en je kunt er een... Hoe heet dat, een niveau aan plakken. Hè? Ik had het laatst met mijn dochter over, die wil wel studeren. Mijn oudste zoon is van school af. Die wil het allemaal zelf doen. Ja, die jongste die voor mij fietst, die straks zo overal doorheen. En die
ja.
middelste die zegt, ja, pap, het is zo, soms is het zo onzin wat we krijgen. Dan, die meneer is altijd boos en die wil geen les geven. En nou, we hebben een mentorgesprek gehad. En dan klopt het ook. Die man een beetje overspannenachtig is. Denk ja, dat kind ziet dat. Maar ze heeft wel een slecht cijfer daardoor.
Ja.
Dus wie is nou degene die dan... wie aan het helpen is, ja?
Ja.
En dat is wel... Als je dan kijkt naar je podcast met Thuiskomen bij jezelf, hè? Wat heb je dan ontdekt? Hoe mensen dan meer in contact met zichzelf kunnen komen?
Dat het in ieder geval vaak een hele reis is. Dat door omstandigheden die ze meemaken, dat ze echt ja, bijna gedwongen zijn om meer naar zichzelf te gaan kijken van, oh ja, maar wacht eens even, wat wil ik nou en wie ben ik nou? Of het nou is door een bepaalde ziekte, of omdat ze ontslagen zijn, of omdat ze gewoon inderdaad merken van, ja, maar hier word ik niet gelukkig van. Wat ik ook ontdekt heb, en dat is ook wel mijn visie, dat je andere mensen daarvoor nodig hebt om dat te ontdekken, want je hebt altijd je eigen blinde vlek.
Okay.
Dus wat mij betreft niet genoeg coaches zijn, ook al zijn daar de meningen ook anders over verdeeld. Maar dat je daarmee gaat ontdekken van, maar wat is het nou wat je echt vanuit je kern wil? Want ze zijn zo een soort van gebrainwashed met alles van zoals we denken dat het hoort. Terwijl mensen die ik spreek in mijn eigen podcast, 99% doet iets waarvan ze van tevoren dat niet hadden kunnen bedenken, dat dit nou hun leven zou zijn waar ze ook nog eens succesvol in zijn. Of het nou is financieel succesvol of succesvol in de zin van voldoening ervaren, geluk ervaren. En dat is dus wat ik zeg, ja, dat leren we niet op school. Hè. Dat is, ga doen waar je blij van wordt. Ook al krijg je te horen, dan kun je later je geld niet mee verdienen. Maar als het echt jouw passie is, dan komt daar wel een manier voor dat je er of misschien voor anderen kunt zijn. Of nou ja, een voorbeeld kan zijn. Of voor mij wat op een podium terechtkomt. Wat je van tevoren ja, niet had bedacht of gedurfd. Of, ja, dat vind ik het mooie. Als ik ja, mensen spreek in mijn podcast. Ik zie altijd de hele avond daarna of de middag daarna na te genieten van de energie die eruit voortkomt. Omdat je zo blij wordt. Ik in ieder geval. En ik hoop de mensen die luisteren ook. Want op het moment dat jij regie neemt over je leven, in plaats van dat je het je laat overkomen, hoe kut het ook soms kan zijn, maar dat je het je altijd weer ergens brengt, als je inderdaad daadwerkelijk verkiest om ja, stappen te gaan zetten en het anders te gaan doen, dat het je zoveel moois kan brengen.
Wij zeggen ook eigenlijk hiermee, neem actie of ga ervoor.
Ja.
Maar hoe kom je dan achter je passie? Want dat is ook wel natuurlijk wat veel mensen niet
Ja.
weten. Hoe kom je daarbij?
Nou ja, enerzijds omdat ze een soort nam geslagen zijn. Hè? Omdat je vanuit vroeger niet je ding kan doen met al je tijd gaat naar school zitten. Dus ga vooral weer kijken naar wat vond ik vroeger leuk om dat weer ergens te gaan doen. Dus creëer daar ruimte voor. Of het nou lezen is of buiten zijn. Of nou, wat je vroeger als kind deed.
Ja.
Tussen je 0 en 7 of 0 en 10 misschien. Dat is vaak, ja, daar dacht je nog niet over na van hoe het moest of hoe het hoorde. Dus daar
Heerlijk.
Zit een basis in. En ga ook gewoon uitproberen van als je tijd voor jezelf vrijmaakt, van waar wil je dat dan het liefste aan besteden? En dan ook hierin weer kijken, niet waarvan je denkt dat mensen willen dat je dat doet. En als het zingen is, of kan je niet zingen, of als je op het toneel wil staan, of als je wil schrijven, of ja, ga het gewoon doen en ervaren wat het je brengt. En ook als je voelt van hé, ik heb over iemand anders te zijn. Ja, ik spreek ook met veel mensen die in een coachende rol zitten of in de dienstverlening, zeg maar.
Ja.
Ja, sta vooral ook op, want op het moment dat je ja, ook weer daarin jezelf klein houdt door allerlei belemmerende overtuigingen van dat je niet goed genoeg bent, dat je niet kan, dat je nog meer ervaring moet opdoen, dat houden anderen er ook weer van om van jou te kunnen leren. Want daar zit ook
Ja.
vaak wel een issue van.
Dat is een
Mensen
mooie.
voelen ergens wel wat ze willen, maar ze durven niet. En daardoor ja, is ook weer een gemiste kans.
En heb je dat ook zo bij jezelf ontdekt? Op die manier. Ja, dat je bent gaan doen. En hoe kwam je erachter? Ja, dit is mijn passie.
Ja, het blijft sowieso een ontdekkingsreis. Nou, ik zit ook niet voor niks, denk ik, in de gezondheidszorg. Want hè, dat mensen ergens in willen bijstaan in die persoonlijke ontwikkelreis, dat heb ik jaren gedaan. Ik heb in de verslavingszorg gewerkt, civiel, maar ook bij Defensie.
Ze zeggen wel vaak als je een hulpverlenend beroep hebt, dat er ook een beetje iets achter zit.
Dat is wel, ja.
Dus dat je een soort of van je ouders of.
Mijn moeder was
grootouders.
Kleuterjuf, dus die was ook, ook wel hè, met ontwikkeling bezig voor kinderen en dat zijn. Mijn vader was altijd vroeger veel weg. En heeft later, toen hij gestopt was met het merken, is hij in een hospice gaan werken. En dus dat, ook dat zorgen, dus dat daar ja, zitten, komt wel ergens in de lijn voor.
Heb je dat al onderzocht op die manier? Of is dat. Iets wat ik nu zo erin gooi.
Nee, want ook toen ik. Als je het dan hebt over wat we net over hadden van. Hey, als je jong bent, ja, wat wil je laten worden? Dat wist ik eigenlijk helemaal niet. Ik ben ooit begonnen naar de HAVO met een horecaopleiding. Omdat ik dat leuk vond toen als werk erbij.
Ja.
Ja, toen ik dat eerste jaar op die opleiding zat. Toen dacht ik wel, nou, dit is leuk voor de bij. Maar niet om fulltime in mijn leven te gaan doen. Dus ik ben toen ook nog voor gestopt voordat februari was. Want dan kreeg je nog. Dan hoefde je niet je schoolgeld te betalen of zoiets. Er was iets mee. Of je studiebeurs. Dan kreeg je dat geld terug.
Studiebeurs, ja.
Ja, overigens een beslissing die ik niet thuis had overlegd. Dus ik kwam wel thuis met van. Oh ja, ik ben gestopt met school. Oh, oh. Want ja, dat heb ik van jongs af aan altijd wel. Dat ik echt wel voel aan mezelf of iets. Of ik ergens mee door wil gaan of niet. En ik ga mezelf niet tot het einde toe pijnigen om bijvoorbeeld die opleiding dan maar af te maken. Omdat ik daar nou eenmaal aan begonnen ben en omdat dat hoort. En toen ben ik dus eerst een tijdje gaan werken. Want zijn mijn ouders wel, ja, prima dat je stopt. Tussen aanhalingstekens prima, want ze moesten wel even slikken. Maar dan ga je wel werken en dan ga je wel kijken wat je dan gaat doen. En toen wilde ik al bij Defensie. Maar toen zei mijn vader van, heeft de dienstplicht niet hoeven doen. En mijn broertje hoefde natuurlijk niet meer in dienst, want die dienstplicht, hè, was slapen, zeg maar. Zei ja, en dan ga jij een beetje zelf kiezen voor dat beroep. Want hij kende dat niet, hij vond het wel spannend, zijn dochter bij de landmacht. En toen zei hij, ga eerst maar eens bij de politie kijken. Dus ik heel
Oh
trouw
ja, dat is
naar de
veiliger.
politie. Ja, alsof dat dan wel veiliger
Ja,
is.
daar wordt niet
Maar
op je
meer de
geschoten.
mannencultuur, ja, precies, misschien, ik weet niet wat voor cultuur dat, maar hij had in ieder geval een bepaald beeld bij Defensie, dat hij daar zijn doorgestoken bij de oudste thuis. Dat was niet de plek voor mij. Dus ik heel braaf naar zo'n politiebijeenkomst. En toen zei ik, nee, ik ga toch bij Defensie. En vroeger had je nog van die banenwinkels. Kon je zo binnenlopen, kijken wat voor vacatures er vrij waren. En toen was er een vacature voor mij voor IOT'er, initieel oorlogstraumatoloog, zeg maar de medic.
Mooi.
En ik heb vroeger heel veel willen doen
En dat
van...
was IOT, ja. Ik moest even nadenken. Ik had een
Ja,
IOT, was dat, ja.
IOT, ja, initieel oorlogstraumatoloog, de medic. Dus dat was de functie waar ik toen op solliciteerde, want ik hield van avontuur. Ik had ook wel iets met dat zorgende in me. En dat trok me in ieder geval meer als bijvoorbeeld een technische dienst of iets. En daar heb ik toen op gesolliciteerd. En toen ben ik in 98, november 98 opgekomen op de KMS. Want dat was zo'n gênante functie. Maar het was
Lekker.
wel grappig, want dat is dan ook weer Defensie. Was ik klaar met de KMS, toen bestond die opleiding niet meer. Stond die functie, werd
Dat
weggeschreven.
klopt. Dat was iets mee.
Ja, omdat je ze wilde dat je civiele diploma's ging.
Ja, dat was het. Ze hadden IOT. Wij hadden ook IOT in Bosnië. En
Ja.
toen hoorden we daarna van dat hij eraf ging. Want het was iets met de wet dicht.
Ja,
En
klopt.
hij
Dat
had,
mag toen allemaal.
ja, want ze
Ja.
deden medische handelingen. En daar moest je dan een bepaalde opleiding voor hebben.
Ja, en zo ben ik dus in de verpleegkundige opleiding
Oh ja.
gerold. Want dat was toen wat Defensie aanbood. Weliswaar uitgesmeerd over een flink aantal jaren en allerlei modules. Maar het gave was wel dat ik toen de medicopleiding KCT mocht doen.
Oh ja, dat was
Want
toen.
ik werd wel geplaatst op die functie.
Ja.
Toen, weet ik nog, toen mocht ik met een andere dame, mochten wij als de enige twee dames tussen al die,
Machos.
ja, tussen die commando's, mochten wij die opleiding. Dat was echt een hele raar. Dus uiteindelijk ben ik wel blij dat die opleiding niet is doorgegaan, zodat ik die
Ja.
medicopleiding had kunnen doen. Maar zo ben ik wel uiteindelijk de verpleegkundige opleiding gaan doen. En ja, weet je, mijn leven is dan ook weer zo, ik weet niet of mensen dat herkennen, of jij soms, je weet ook van dingen niet dat het bestaat. En omdat ik stage moest lopen voor mijn verpleegkundige opleiding, dat kon ik toen bij Defensie doen op T4, dat is dan de somatische afdeling in het militair hospitaal.
SEMA.
Ja, en daarna bij de kliniek op de militaire psychiatrie. Dus, en toen ben ik daar blijven plakken, want toen zag ik het licht, toen dacht ik, wauw, maar dit is gaaf.
Ik heb een ongeluk gehad in 2003
Oh ja.
in Bergen-Honen. Flink ongeluk hoor. Even
Ja.
terzijde, maar het gaat om het volgende. Ik ben na 2 weken was ik op zo'n plank ben ik teruggewakkerd. Ik had iets aan mijn nek. Mijn C1 was volgens mij gescheurd of mijn C2, maakt niet uit.
Ja.
Ik heb nog. Toen lag ik op een afdeling en volgens mij rookte ik toen nog. En toen mocht je niet op de kamer roken. En ik was 3 dagen moest je hoe heet dat, in zo'n quarantaine. En toen was ik in één keer in de rookkamer en ik zat er iemand die mocht daar niet komen. Want die was waarschijnlijk van de psychiatrische afdeling. Ja, die had
Oh, dat is
verhalen.
natuurlijk.
En ik
Ja.
was natuurlijk half gewond. Ik denk, gaat die man direct mij vermoorden? Of wat is het? Had hele rare verhalen.
Oh
En toen
ja.
kwam iemand binnen en helemaal paniek en zo. Toen werd die man en die zei: die man, ik kom morgen terug. En ik weet eigenlijk tot de dag vandaag niet van mij. Dat was dus de psychiatrische. Die was
Ja,
ontsnapt. En ik zat daar in mijn
ja,
peentjes te zweten met mijn peukie.
ja. Ja, heb je een
Dat.
ongeluk overleefd en dan zou je in de wachtkamer, of
Ja,
tenminste in de
joh. En
opruimte van het
toen ging ik
ziekenhuis.
ook helemaal. Ja, sorry. Die man was echt heel. Ik zeg, ja,
Ja,
is. Want ik dacht,
was
is
de
het een
weg kwijt.
militair? Maar dat hebben ze allemaal niet verteld, joh.
Ja.
Maar dat was toen op CMA. Maar je bent daar
Ja.
dus uiteindelijk. Daar ben je eigenlijk
Daar
de
ben ik in
hulp in.
aanraking gekomen met de psychiatrie.
Heb je de uitzending gedaan? In welke uitzending heb je gedaan?
2002, Bosnië, SV12 was dat.
Oh ja.
Ja, en het leuke van de geneeskundige dienst, want daar zat ik toen bij. Ja, wij gingen overal met iedereen mee de poort uit. Dus ik heb heel veel gezien van het land en van de omgeving. En het was een relatief rustige, ja, uitzending, SV12. Maar iedereen die de poort uit ging, moest geneeskundige ondersteuning mee
Ja, dat
hebben.
klopt, ja.
Dat was
Of
wel.
er ging zo'n IPR mee met een Rood Kruis.
Ja, wij hadden
Dat
dan
is.
zieke auto's. Ja, maar ook met Genie mee als ze gingen clearen. Of met Opie Harvester gingen ze overal door die dorpen. En dan
Wapens ophalen.
wat je hier hebt voor chemische afval, dat was daar. Nou, daar werden wapens binnengehaald, dat wil je niet
Wij
weten.
deden allemaal de Amerikaanse methodieken overnemen. Van, oh, we gaan even een operatie harvest doen. En dan gaan we even
Ja.
alle wapens. En dan kwamen
Ja.
Daar heb ik wel eens bij zo'n post gestaan. Ja.
Dingen, zelfgefabriceerde wapens.
Ja, maar dan kwamen de mensen wel helemaal uitleggen. Had iemand een keer zo'n handgranaat zo
Vlammenwerpers.
voor mijn ogen zo. Doet hij zo open. Ik zo, oh, ik spring
Wat
natuurlijk.
doe je?
Ja, maar we waren bleu, joh. En
Ja.
daar gebeurde toen de meeste ongeluk in.
Ja,
Niet meer goed.
en we gingen ook mee met de genie als zij met een tolk naar scholen gingen voor ammunition awareness. Dus dat was wel, en ja, dat was echt wel heel gaaf.
Ja, hoe kijk je terug op die tijd?
Ja, en
Hoe
dat
kijk
was wel dat ondernemende, want je komt dan op plekken en ook met trainingen die je daarvoor moet doen, ja, dat ken je natuurlijk ook van Defensie. Ja, die krijg je niet in een regulier ziekenhuis als jij verpleegkundige op een afdeling bent.
Nee.
Echt wel mooie dingen mogen doen. Daar ben ik
Ja, dus.
heel dankbaar voor dat ik dat heb. En mezelf dat ik ervoor gekozen heb, maar ook dat ik die mogelijkheid heb.
Ja, schril contrast. Ik heb ook in 96, nee, 97, ik weet niet eens meer. 97, eerste uitzending, 2003. En daarna een stapje naar 2010. En in 2010 zaten wij in Kandahar. Het had je rol 2, volgens mij. Even uit mijn hoofd. Ik zit altijd met die
Wereld,
gradaties.
ja.
En we hadden twee medics in het peloton en die mochten komen kijken. Ik zei, oh, vind ik wel interessant. Wat is dan de bedoeling, zeg maar? Ik was nog niet in het ziekenhuis geweest. Ik heb tot nu nog steeds spijt dat ik dat gedaan heb.
Ja, van weet wat je daar gezien hebt.
Ja, dat was echt over de top. Ik
Ja.
ben gewoon, draaiend die kamer uitgelopen.
Oh ja.
En ik zei zoiets van, ja, ik moet even, ik ben niet meer teruggegaan.
Ja.
En toen stond ik buiten en dat was nog het allerergste, want daar gebeurt het gewoon allemaal. Dat is gewoon, ja,
Ja.
hier is een ziekenhuis, er liggen er geen mensen dood buiten.
Ja.
Toen stond ik buiten en ik, wat ligt er nou op die brancard, joh?
Ja.
En ik keek zo en ik ging bijna dat, nee, niet doen, maar er was een dood iemand. Die was net
Ja.
uit een actie en die hebben ze even buiten gezet.
Ja.
Ik dacht van, mij, wat ben ik aan het doen? En die medics helemaal blij dat ze het mee hadden gemaakt, want die mochten echt kijken van
Ja.
traumatologie. Dat kregen ze.
Ja.
Maar
Ja.
ja, je hebt dus een relatief veilige uitzending gedraaid.
Ja. En
Dus
daarna
dat.
ben ik dus bij, want dat was vanuit, ik zat in een haven bij 42 Tankbataljon,
Oh ja,
bij
Oranje.
stafverzorgingsescadron zat
Ja.
ik. Maar toen, omdat ik stage ging lopen bij de militaire psychiatrie en uiteindelijk ben ik daar blijven plakken, omdat ik het daar zo leuk vond en ik op zo'n plek zat, dat ik daar toen nog extra gedetacheerd ben geweest, getetueerd zoals ze dat dan noemen, tijdelijke tewerkstelling. Totdat mijn contract afliep in 2004. En ik was BBT'er, dus dan heb je een contract voor een bepaalde tijd. En toen heb ik net mijn verpleegkundige opleiding afgerond. Ja, en dat is dan ook weer Defensie. Toen duurde het heel lang voordat ik mijn beschikking had. En ik had wel mijn hypotheek. En toen dacht ik wel van, ja, wil ik elke keer om de 3 jaar moeten lopen leuren om een nieuwe functie? En toen was het nog 2004. Toen solliciteerde ik bij de verslavingszorg in Flevoland. En er was een maand proeftijd en dan kreeg je gewoon een vast dienstverband. Ja, dat kun je je nou niet meer voorstellen, want het zou mijn
Nee.
jaar. En toen kon ik uiteindelijk nog tekenen bij Defensie, zou ik zelfs sergeant-majoor worden voor die functie. Maar toen dacht ik, ja, ik ga hier kies ik niet voor. Dit is, toen ben ik bij de verslavingszorg, heb ook 12 jaar bij dezelfde werkgever gewerkt. En toen uiteindelijk weer teruggekomen bij Defensie vanuit een uitnodiging van iemand van de militaire psychiatrie. Omdat ze hadden gezien via LinkedIn, en dat is dan zo'n mooi medium, dat ik inmiddels sociaal-psychiatrisch verpleegkundige was. En daar was een vacature bij de militaire GGZ. Dus ik ging ze ook nog heel stoer op gesprek van, nou, kom wel op gesprek, maar hou er maar geen rekening mee dat ik kom, want ik zit helemaal prima op mijn plek en ik zou ook die management in de zorgopleiding daar gaan doen. Ja, en ik stapte 1 voet binnen de deur
Was verkocht.
van mijn oude werkgever bij Defensie. En ik voelde gelijk van, dit is, ja, weet je, als ik dit niet doe, zo'n kans krijg ik nooit weer. En toen ben ik, het heeft er nog 1,5 jaar geduurd voordat ik daadwerkelijk terug kon komen, want het was een officiersfunctie. En voor de specopleiding, specialistenopleiding op de KMA, maar ik had geen bachelor. Dus ik had wel een post-HBO-opleiding, maar geen bachelor. Dus voor de KMA had je officieel een bachelor nodig. Toen hebben ze nog 1,5 jaar achter de schermen zijn ze bezig geweest om mij op die stoel te krijgen. Uiteindelijk wel gelukt. Dat is dan ook wel zo leuk. En dat vind ik dan ook wel weer grappig. Dan ben je 1,5 jaar bezig, hè? Of mensen dan voor mij achter de schermen op die functie te komen. En dan moet je verschillende procedures door. En op een gegeven moment zit je bij de aanname aan een adviescommissie. Dat was in mei. En van 2016, denk ik inmiddels. En toen zei ze, kun je volgende week beginnen? was anderhalf jaar bezig en ineens, ja, nee, want ik heb gewoon een baan en ik heb plannen, want mijn ouders, ik had bijna nog overwogen om een familieweekend met mijn ouders af te zeggen. Ik denk, ja, ik ben gek ook, joh.
Er is nog niks veranderd, hoor, want ik, ik zit nu, ik ben burger en ik word ingehuurd. Maar dan hoor je zeg maar de beroepsmensen allemaal, en ik heb niks gehoord en die functie is al vrij en straks heb ik hem niet. Ja. En jezus.
Ja.
En we hebben zoveel mensen nodig bij Defensie en dan is het en nog steeds zo bureaucratie ten top natuurlijk.
Ja, ja, en ik ben toen, uiteindelijk ben ik in 2016 weer teruggekomen, tot dus uiteindelijk 2000, wat leven nu 22 december, oktober 2022 heb ik mijn, nee, zeg ik het nou goed, ja, 22 heb ik mijn ontslag ingediend. Ik dacht 2 maanden ontslagtermijn, maar dat bleek er 3 te zijn.
Ja.
Dus ik heb 2 werkgevers gehad, eigenlijk altijd Defensie en die in de verslaving.
Wat heb je gezien in al die jaren? Als ik zelf terugkijk, denk ik van, ja, er is toch al een oploop geweest van psychiatrische problemen binnen de Defensie. Door het toedoen van uitzendingen. Nou ja, niet alleen maar uitzendingen. Want
ja, alle, ik zeg altijd, ja, elke militair kan ook hetzelfde krijgen als je gemiddelde buurman natuurlijk. Hè. Er zijn allemaal mensen.
Ik denk dat de meeste mensen met iets binnenkomen.
Ja, nou ja, maar dat is natuurlijk ook wel bij Defensie ergens ook. Er zijn heel veel vacatures voor gevechtseenheden. Dan moet je wel ergens een beetje buiten de lijntjes kunnen denken en doen. Want anders ja, kies je er niet voor om in zo'n gevechtsopleiding te komen. Of je nou KCT bent of marinier of weet ik veel. Je moet wel bepaalde grenzen voor jezelf ook overgaan en doorgaan. Ja. Binnen de VN, je hebt natuurlijk ook wel andere functies. Maar dat zijn vaak wel mensen ja, die ook af en toe buiten de lijntjes inderdaad kleuren. Of die in hun verleden wel hebben, ja, een beetje schoppen soms tegen de maatschappij. En wil ook echt niet iedereen over één kam scheren. Maar of wel flink wat hebben meegemaakt thuis. Ook daarin zijn we gewoon een afspiegeling. Ik zeg al, maar ik ben helemaal niet meer bij Defensie. Maar daarin is Defensie ook een afspiegeling van de maatschappij.
Ja, gelukkig wel. Ik
en als
heb
je dat straks op de plaat hebt en je komt dan in uitzendsgebied of je komt in oefenterrein of je moet bepaalde dingen jarenlang vanuit... Ja, je moet protocollen en doctrines uitvoeren. Ja, op een gegeven moment kom je op het punt dat je gaat nadenken over dingen die je gedaan hebt of hebt moeten doen. Of,
ja.
Ja.
Ik had vandaag toevallig, ik had die lezing, maar iemand vroeg ervoor, hey, wat heb je allemaal precies gedaan? En dacht ik van, oh ja, dat weet niet iedereen. Nou goed, ik bleef even bij de politie hangen, want die persoon had ook een man, werkte bij de politie of in de opleiding of zo. Voelde ik gewoon in één keer snap. Dat ik dacht, ah, kak, ik had hier eigenlijk niet over moeten beginnen. Ik voel dat het gewoon in mijn systeem weer komt, zeg maar.
Ja.
En ja, ik weet me daar goed uit te redden. Hè? Ik weet, nu vertel ik dan, denk ik van ja, prima. Ik heb geen angsten meer of geen terugblikken. Maar op dat moment ga ik toch even daar naartoe en dan denk ik, ah.
Ja. Maar dat is natuurlijk met alles wat opgeslagen zit in je systeem. Als je het hoort iets eruit, er wordt iets aangeraakt. Hè? Of je nou militair bent of op een andere manier bepaalde, als niet-militair bepaalde ervaringen hebt opgedaan. En dat is wel, op het moment dat je door hebt van wat er gebeurt, kun je er ook sneller weer uitkomen. Maar op het moment dat het zo, die spanning of die stress zo hoog wordt, ja, op een gegeven moment kunnen mensen gewoon niet meer functioneren. En gelukkig is de gezondheidszorg, ook al hadden we het net straks ook over, dat er gelukkig ook andere initiatieven zijn om mensen te helpen. Maar is het wel vele malen beter als 20 jaar geleden, zeg maar. Want dat toen was er helemaal niks. Kwamen mensen terug.
Ik kan me voorstellen, er zijn jongens van mijn lichting 94, 95, een knettergek. En er zijn er een paar niet meer.
Ja.
En ze zeggen niet dat ze minder of meer hebben meegemaakt, maar ze zijn er niet gehoord. Die zijn nog gefrustreerder geraakt. Nog opstapelingen. Mensen hebben gevangenis gezeten.
Wat
ja, middelen. Ja. Allemaal vluchten in allerlei zaken.
Ja.
En dat is altijd een beetje. Hè, wie neemt dan wie zijn verantwoordelijkheid, zeg maar.
Ja, dat is ook wel het lastige. Dat als iemand mentale klachten is. Kijk, heeft iemand een been gebroken, dan maak je een foto en iedereen ziet van de buitenkant dat er wat is.
Ja.
Maar op het moment dat je mentale klachten hebt, of dat, ja, zie het eerst maar eens voor jezelf te erkennen en te herkennen dat het zo is, want vaak of mensen, je omgeving zegt van, hé, je bent even anders dan bijvoorbeeld voor je uitzending, of anders dan ik je ken. En dan wordt het soms nog weggewuifd of weggedronken of op andere manieren nog van ontvlucht. Tot het punt ja, dat je soms niet meer dat kan ontkomen. Maar ja, dan ben je al zoveel stappen verder. Zie je het dan nog maar eens aan te pakken.
Ja, dat is lastig, hè? Kan je,
Ja.
kan jij jouw kennis van toen nu ook stoppen in je coaching en wat je nu aan het doen bent?
Ja, zeker. Daarom denk ik ook, hè, dat is ook wat Steve Jobs zei, connecting the dots, van achteraf gezien, niks gebeurt voor
Ja.
niks. Het is ook niet een toeval. Dus al die elementen van wat ik heb geleerd, maar ook binnen de verslavingszorg en ook binnen Defensie, maar ook met de opleidingen die ik heb gekozen, ja, daar haal ik zoveel dingen uit die ik nu in het werk wat ik nu doe, ja, allemaal eruit kan pikken en dat ik kan samen blenden, want dat zie ik wel als mijn eigen krachten. Van al die ervaringen die ik heb als burger, als militair, als verpleegkundige, als mensen, dat heeft iedereen natuurlijk, maar ja. Dat kan ik wel mooi samenvoegen om nu in mijn eigen coachbedrijf daar mensen weer mee verder te helpen. En helpen is dan, want mensen moeten het zelf doen, maar je kan wel door goede vragen te stellen, een spiegel voor te houden, vooral niet te lief te zijn, dat heb ik ook geleerd.
Ja.
Stille heelmeesters maken stinkende wonden. Ik heb liever dat het op tafel ligt dan dat je het erover kan hebben, ook al schuurt het. Ik heb
Ja.
gevoel dat het schuurt, daar gaat het glanzen. Maar dat het in ieder geval mag zijn, dat mensen ook wel zich veilig voelen om dingen te delen, want dat heb ik ook wel geleerd bij de GGZ, of mensen schamen zich zo, hè, voor mentale klachten is nog steeds ja, iets waar mensen heel moeilijk vinden om het over te hebben. Om het oordeel voor de ander of het oordeel wat ze er zelf op leggen voor zichzelf. Dus als je
Maatschappij.
ja, maak het wel met iemand bespreekbaar sowieso. Want je bent echt niet alleen daarin. In welke mate van mentale klachten je ook hebt, of het nou beginnend is, of nou ja, je staat op het punt om te denken van ik stap uit het leven. Hè, wat je vaak hoort, is mensen willen anderen daar niet mee belasten. Maar mensen hebben vaak echt wel door dat er iets is, maar weten soms ook niet van hoe ze diegene dan kunnen bijstaan.
Ja. Wat zie jij, hè? Want we hebben net ook een stukje over die dertigers gesproken. Laten we misschien even daar een sprongetje naar maken. De jongvolwassenen.
Ja.
Zeg even tussen aanhalingstekens. Wat zijn nou enkele veel voorkomende uitdagingen voor die mensen in dit leven?
Nou ja, sowieso keuzestress. Want vroeger, ten eerste wist je niet wat er in de wereld gebeurde, nog voor onze tijd, want toen had je nog geen telefoon, geen social media. En dan was het gewoon, je
De
vader was
krant.
loodgieter, jij was handig, dus weet je ook loodgieter of verpleegkundige of je moet niet voor de klas staan.
Ja.
En tegenwoordig is het natuurlijk, er zijn zoveel mogelijkheden waarvan je van de helft of niet weet dat het bestaat, of je ziet het bij anderen en dan lijkt het alleen maar roze geur en maneschijn, hè, alsof dat allemaal op het presenteerblaadje is aangekomen. En dat mensen ook soms wel eens kijk van ja, iedereen lijkt het maar alsof geld uit de muur getrokken wordt. Dat is ook wel zoiets. En die jonge lui die lopen soms met de duurste dingen. Nou ja,
Ja.
dat hadden wij allemaal ook nog niet. Maar je wil wel, ja, die maatschappelijke en sociale druk is volgens mij ontzettend hoog. Ja, en we leren niet hoe jij leert van, maar wie ben ik nou en wat is belangrijk voor me? Maar ja, dat wordt zo'n snelkookpan. Zie dan maar eens bij jezelf te blijven. En als jij stappen gaat zetten, steeds wat verder van jezelf verwijderd, wat je dan niet doorhebt, totdat het dusdanig gaat schuren dat je daar klachten van ervaart. Dat je het idee hebt van ja, ik mag niet klagen, want ik heb toch misschien een dak boven mijn hoofd of een relatie, of ik heb die studie afgerond en eindelijk die baan. Maar ja, als je elke dag met lood in je schoenen bewijzen van naar je werk gaat, omdat je er niet blij van wordt. Ja, kom daar in ieder geval voor uit en ga dat wel onderzoeken voor jezelf. Want nogmaals, er zijn zoveel mogelijkheden als jij
Ja.
wel gaat doen waar je blij van wordt.
Maar hoe komen ze dan bij die informatie? Hè? Want als je het zo vertelt, ik zeg dan van ja, logisch. Ik heb
Ja.
zelf opgegroeide 17, ja,
Ja.
bijna 17. En je kent de waarde van geld niet meer. Dat merk
Ja.
ik gewoon. Hij geeft niet veel geld uit, maar zeg, hoezo heb je nou in één keer weer. Ja, hoezo is het toch makkelijk binnen?
Ja, schoenen van een paar honderd euro.
Ja, daar zijn ze dan wel, daar komen ze voor bij mij dan, hè?
Ja.
Nee.
Ja.
Nee, dat weiger ik. Een paar honderd euro voor schoenen, dat ga ik niet doen. Maar
Ja.
wel, ze mogen wel goede schoenen uitkiezen.
Ja.
Wat zou je ze dan adviseren om te doen voor die, want je zegt keuzestress. Misschien dat we één dingetje mogen kiezen eruit.
Ja. Dat is een grote vraag, want ik denk dat het begint met om voor jezelf te kijken van, oh ja, ter voorbereiding op deze vertelde had ik even een podcast van jou geluisterd,
Oh
samen
ja.
met een gesprek met degene die van zelfhulp, ik ben even haar naam kwijt.
Oh, zelfhulp, Kelly.
Ja. En dat je zei van ik heb een boek van Michael Pilacic aan mijn zoon gegeven.
Ja, maar dat was het eerste boek wat ik las. En hij vroeg aan mij,
Ja.
welk boek moet ik dan eerst lezen? Ik zei, nou, je deze toch. Lekker makkelijk.
Ja. En ik denk dat daar, als je het dan hebt over waar zit dan misschien de sleutel. Want ik denk dat die jongeren het zelf niet kunnen bedenken. Maar ik denk wel als je als ouder dit gesprek hoort of denkt van hey, ga het gesprek met je kinderen aan. Want die cultuur in die jongeren, dat is zo'n andere wereld volgens mij, als die wij zelf hebben meegemaakt en zoals we zelf als volwassenen in het leven staan. Dat het überhaupt belangrijk is wat beweegt er in die kopjes. Want
Ja.
ja, en dat ze daar ook een beetje zicht op krijgen voor zichzelf. En gewoon daarover in gesprek gaan en dan proberen daarin dan zo oordeelloos mogelijk te zijn. Want ook daarin is het mijn inziens belangrijk dat mensen. En kinderen ook alles kunnen delen waar ze tegenaan lopen, maar dat ze ook leren dat het gewoon is, dat het niet altijd makkelijk hoeft te gaan, of dat het, ja, dat je het ook wel eens niet mag weten, of dat ik zei al, mijn ontwikkelreis, of, en die van jou, volgens mij, dat is een proces van jaren.
Ja, dat is echt, dat durf ik nou wel te zeggen.
Ja. En dat begint wel dat door een beetje input te geven aan die jeugd van, nou ja, hoe ontdek je jezelf? En hoe kies je voor jezelf? En dat is natuurlijk heel moeilijk, even los van wat je vrienden allemaal willen of wat je school vindt dat je moet doen. En mag die ruimte er ook zijn? En, dus ik denk eigenlijk dat het daarmee begint, niet met de jongeren zelf, want waar moet je beginnen? Op die leeftijd was ik daar zelf ook niet mee bezig.
Nee, ja, dat is een beetje cliché inderdaad. Dat ze wel een stukje geholpen mogen worden om een bepaalde richting. Hè? Uiteindelijk moeten ze zelf kiezen, want ze zijn toch jong volwassenen. Bij mannen zijn de hersenen nog later goed ontwikkeld dan bij de vrouwen. Dat is gewoon wetenschappelijk bewezen. Maar inderdaad. Ik was 18 jaar dat ik het leger in ging. Ik was verdomme niet eens bezig met persoonlijke ontwikkeling. Ik
En
had
dan word je
geleerd.
zo gevormd, eerst op die leeftijd, kom je in zo'n andere cultuur terecht van orders uitvoeren, dingen doen. Nu is dat ook anders. Is er wel meer ruimte binnen Defensie ook volgens mij voor persoonlijke ontwikkeling en dan toen.
Ja, wat mij, bij mij is het bijgebleven uit die tijd, is dat er altijd ergens een commandant zei. Ga studeren of zo, weet je wel? Heb een diploma. Dat is het enige, wat ik kan onthouden uit die tijd over persoonlijke ontwikkeling. En de rest was gewoon, iedereen heeft wel eens wat. Je moet gewoon uitvoeren, mars. Gewoon lekker stompen en
Ja,
voorwaarts.
emoties kun je uitschakelen, nou ja, doorgaan, ja.
Ja, en dat ook, inderdaad. En ja, ik weet nog dat een collega 97, Mark Rikke, die overleed aan een tragisch ongeluk op oefening. En ja, we hebben daar helemaal geen maatschappelijk werk op gehad of zo. Of GV. Misschien, dat was niet daar toen. Of misschien hebben ze wel ooit een keer iets vaags gezegd of zo'n mis hadden we. Nou, mocht er iemand problemen hebben, dan ja, ik keek wel uit.
Ja, en dat is natuurlijk inderdaad in de context van Defensie, maar dat is ook waar de jeugd vertegenwoordigt gewoon op school. Die hebben ook te dealen met levensvragen, maar er is ja, volgens mij te weinig ruimte om daar echt met mensen over in gesprek te gaan. Want je kan wel zeggen, ook als ouder of als leerkracht, ja, kom bij me, maar doet diegene dat ook?
Ja, dat is altijd heel makkelijk. Hè? Als er iets is, kun je me bereiken. Maar wel voor 5 uur, want naast mijn telefoon uit.
Nee,
Hij
ik
is
heb zelf een
grappig.
keer gehad, dat was mijn collega binnen Defensie was dat. Die zei ook, ja, mijn deur staat altijd open. Ik zeg, ja, maar die drempel bij jou, die is wel tot halve meter.
Ja. En ik zal niet namen noemen, maar ik heb wel eens een keer een vertrouwenspersoon gehad waarvan ik dacht, ik ga dus never, ever, ooit, never naar jou toe. Want ik hoorde je net in de koffiekamer. Toen dacht ik. Hey, wat leuk is om, want we hadden net voordat we begonnen de podcast, dat vind ik ook mooi. We zijn heel erg bezig over anderen en zo. Maar jouw reis, want jullie staan een beetje aan de vooravond, ik weet niet of ik dat zo mag zeggen, hè, dat jullie je droom willen gaan najagen. Hoe noemen we dat?
Inderdaad. In de invulling geven, najagen, zeg ik zelf ook. En dat is ook
Ja.
wel grappig hoe dat dan weer is ontstaan. Mijn man en ik zeiden al jaren van, ja, ooit willen we met een camper gaan reizen. Ik ben 45, mijn man die wordt dit jaar 60, die is 15 jaar ouder dan ik ben. nooit heel erg bij stilgestaan van wanneer gaan we dat dan een keer doen. Hè? Een beetje een plaatje, ja, als we dan niet meer hoeven te werken of zo. Dat is dan een beetje zoals het plaatje is.
Ja.
Totdat ik in oktober, afgelopen oktober, met iemand in gesprek was. En nou ja, we hadden het over onze dromen. En hij had ook een droom om wel eens met een camper te reizen. Jongere kinderen, dus dat kon niet. En toen maakte hij de opmerking. Eigenlijk moet je zoiets gewoon durven, moet je gewoon doen. En dat wist ik wel van mezelf natuurlijk. Daar werk ik ook mee. Maar op een of andere manier raakte die opmerking, die triggerde zoiets in mij. Dat ik naar Sjors ging, naar mijn man en zei van, hey, die camperdroom. Is dat iets waarvan we blijven zeggen, nou, dat willen we ooit nog. En helemaal prima dat we daar lekker bij wegdromen, maar het wordt hem nooit. Kan ook, hè, want dat mag ook. Of gaan we ervoor? Ja, en toen zei hij, ja, ik wil er wel voor gaan. Ja, en dan komt het bij ons in de stroomversnelling. Vooral ik ben er gelijk van, dan gaan we dus ook nu alles op alles zetten om dat te gaan realiseren. Dus dit was in oktober afgelopen jaar. En in maart hebben we ons huis te koop gezet. Dus,
Je had net je huis gekocht, hè?
Ja, wij woonden er nog maar 1,5 jaar. Ja,
Ja, zo gaat.
nieuwbouwwoning. Ja.
Nou, die kun je wel goed verkopen, toch?
Dat, ja, dit is ook, we hebben ook gezegd, dit is nu gewoon het moment om te gaan. Goede markt om het huis te verkopen, om een huis terug te kopen. We willen een camper dus gaan kopen om daarmee in eerste instantie Europa, maar ja, ook wel verder de wereld in te gaan reizen. Ik heb mijn eigen coachbedrijf, dat is ook een beetje
Ja.
connected with dots. Zat ik nog fulltime in mijn baan en zo. Ja, weet ik niet of we dit nu hadden kunnen durven doen, maar...
Sjors heeft ook nog een baan nu. Kan die ook...
Ja, die heeft jarenlang in de techniek gewerkt. En sinds een half jaar werkt hij in de zorg. Dat is ook
Oh.
wel... Ook omdat ze hebben gezegd, wij willen doen waar we blij van worden.
Heerlijk, ja.
En nou ja, het salaris is niet de verhouding met wat het was in de techniek. Maar als ik nu zie hoe hij terugkomt in de ouderenzorg, werkt hij dan met... ja, is gewoon heerlijk. Ja, hij kan het straks niet doen als we gaan reizen. Ik wel, mijn online praktijk kan ik gewoon voortzetten. Maar
Ja.
ja, we zijn Europeanen en ze mogen overal werken. Dus
Ja.
horeca, als druivenoogst is bij een wijnboer, dat soort dingen willen we.
Ja, dus je gaat echt een nomade bestaan
Ja,
tegemoet.
ja. Ja. En
Ja.
dan hoor je ook mensen van, ja, moet je dan wel je huis verkopen? Of wat als je nou ooit nog terug wil naar Nederland? Wat al?
Ja,
Ik
je
denk
kan hem ook
dat we terugkomen
verhuren.
naar
Ja.
Nederland, maar...
Ja. Je zou hem ook kunnen verhuren, maar dat is jullie beslissing.
Ja,
En jullie
maar
staan
dat is ook
erachter.
onze kernwaarde is vrijheid. En dat hebben daar zijn ook gradaties in, denk ik, in je ontwikkeling. Tenminste, zo ervaar ik dat.
Ja.
Toen ik van fulltime baan naar mijn eigen praktijk ging, toen heb ik al heel erg gekozen mijn eigen agenda voeren, zelf bepalen met wie en wanneer ik werk. Geen niet dagelijks reistijd meer. En toen dacht ik, oh ja, dit is vrijheid. Maar door die opmerking van dat reizen, en toen dacht, dat, nou, dan ga je daar een beetje over nog verder op doordenken en dromen van. Toen dacht ik, ja, ik zit nog steeds vast aan een hypotheek, ik zit nog steeds vast aan een woonplek. In hoeverre, wat is dan vrijheid? Voor ons was dat, kwamen we tot de conclusie dat we nog steeds gevangen zitten in wat de maatschappij wil, ook met alle regels van Nederland. En nou ja, daar hadden we echt zoiets van, daar willen we los van komen, echt helemaal. Daarom verkopen we dus ook ons huis. We willen niet ergens achter in ons nek hebben van, ja, als er iets is met je huis, ook al heb je daar iemand anders voor die dat regelt, je bent altijd ook zelf verantwoordelijk. Dus je moet altijd iets, of die huurders gaan er eerder uit. Ja, wat doe je dan? En we wilden
Ja,
echt volledig in.
ben je nog afhankelijk, wil je zeggen. En
Ja, dan
moet
heb je
die...
nog steeds iets waar je rekening mee moet houden. En natuurlijk heb je altijd, je leeft op een wereld met andere mensen. Het is ook niet zo dat wij stoïcijns zijn, zoals we eigen ding willen doen. We willen juist verschillende plekken wat langer blijven om te integreren, de taal te leren. En op die
Mooi.
manier in het leven staan. Ja.
Nou, ik zie het wel voor me.
Ja, ik
Beschrijf
ook.
je je dan ook uit, zeg maar, helemaal in
In het
land
begin
of hoe
nog
werkt dat?
niet. Nou, in het begin hebben wij een postadres bij mijn ouders. En we zijn nu aan het onderzoeken wat we dus ook willen met mijn coachbedrijf, waar we dat gaan inschrijven. Want we willen dus een camper kopen. En december, of, Duitsland en België zijn een stuk gunstiger qua prijs om een
Wat een
schilder.
verrassing, wat een verrassing.
Ja, Nederland is alles duur, ook de
Ja,
regeling.
joh.
En misschien dat ik mijn coachbedrijf in Duitsland of België inschrijf. Moet even kijken hoe dat precies werkt, want er zit natuurlijk
Wordt
ook
de
haken.
belasting ook makkelijker daar, hè? Dus, nee, er is wat veranderd in de regelgeving, maar er zijn
Ja.
wel meer mensen die in België ingeschreven
Ja,
zijn.
het is niet alleen met een postadres dat je er vanaf komt. Dus je moet wel iets, het moet wel goed allemaal geregeld zijn. Maar ja, voorlopig blijven we als eerste een postadres in Nederland houden. En dan kijken we ook wel waar we ons goed voelen, waar we willen gaan wonen. En ja, ik denk niet dat we nog terugkomen. Nederland. Ik denk dat we ergens in Zuid-Europa blijven plakken. En dan.
Ja, weet je wat wel mooi is? Dat jullie het samen beslissen.
Ja.
Als ik dan zo bij mezelf denk, ik zou dat niet alleen doen, weet je wel.
Nee.
Als nou Nancy, ja, wij hebben natuurlijk kinderen, maar als ik helemaal, zou ik zeggen, ja, Nancy, dat wil ik met jou ook wel.
Ja.
Mooi zeg.
Ja. Nou, Jos was wel zoiets van, oh ja, leuk toen we dat in oktober besloten. En die dacht van, nou, dat kost al 3 jaar, hè, ik weer vanuit de overtuiging van, nou ja, voordat je alles geregeld hebt. En dat vind ik wel het mooie als je dus, als je het hebt over mindset en van zien wat je in de toekomst wil en daar voor gaan, hoe snel het ook kan gaan. En ik had ook de overtuiging van, ja, dan moet ik eerst een stabiel inkomen hebben met mijn praktijk. Want nu is dat nog, ja, niet een stabiel inkomen, dat wisselt nog wel eens. Maar toen, ja, in deze markt, als je, we hebben dan een nieuwbouwhuis, maar zelfs daar hebben we al, als we het verkopen voor wat we verwachten, dan hebben we gewoon een stabiel inkomen van de buffer die we van ons huis hebben. Dus
Ja,
het
die
buffer wat
buffer,
je
ja,
voor
heel
jezelf
goed.
belooft, ja, of iets haalbaar is.
Want je koopt niks terug.
Nee, en dat is ook, maar daar worden we ook mee grootgebracht, hè, met bepaalde zekerheden, wat ik dan ook weer zie als schijnveiligheid. En als je dat tackelt voor jezelf, ja, dan liggen er zoveel mogelijkheden. En wat is het ergste? Dat is elke keer wat wij ons afvragen. Wat is nou het ergste wat kan gebeuren? En Jos heeft ook eerder al gezegd, toen ik mijn fulltime
Klapband.
baan opzegde en ik ging investeren in mijn eigen coach. Dat, ja, en een fulltime baan opzeggen en geen zekerheden hebben qua inkomen en dan ook nog investeren in een coach. Toen zei hij wel van, nou ja, zouden we een hutje wonen op de hei? Weet je, we moeten dit huis verkopen, dan ben
Wel
ik ook
romanticus,
gelukkig. Nou
hè?
ja, nou hebben we straks een
Ja.
hutje op wielen. Niet omdat we het moeten verkopen, omdat we geen geld hebben, omdat we dat willen. En ja, hoe mooi
Ja.
is dat?
Ik zei voor de gein. Ik zei tussen de. Wat is het ergste wat kan gebeuren? Een klapband.
Ja.
Ja.
Ja,
Ja.
dan heb je zelfs nog hulp kun je inschakelen om dat weer. Ja.
Ja. Maar je zit in ieder geval goed bij, Sonja, hoor ik zo. En wat een mooie curve heb je gemaakt, hè?
Ja, nou ja, dat is dus ook waar ik met mijn eigen coachbedrijf mensen in wil bijstaan. Van
Ja.
dit, er kan zoveel meer als jij bepaalde dromen toelaat. En daarvoor, of hoe klein of hoe groot ze ook zijn, nou, je hoeft echt niet gelijk je huis te verkopen of je baan op te zeggen. Maar neem jezelf serieus en ga dat onderzoeken. En ja, dan weet jij niet waar je over een jaar of een half jaar staat in je leven. Dan kunnen er zoveel mooie dingen ontstaan. Ja,
Mooi om mee af te
daar ga ik van
sluiten.
aan.
Ja, nou ja, heel goed. Ja,
Ja.
ik denk dat we nog wel een hele eind samen kunnen doorpraten. Kom
Ja.
sowieso nog terug bij jou in de podcast. Hè?
Ja,
Daar gaan we afspraak
zeker.
van maken.
Ja,
Leuk.
gaan we doen.
En dan dat vind ik zelf dan ook weer leuk, spannend dat ik dan weer een keer
Ja.
geïnterviewd mag worden. Ik was een tijdje geleden was ik bij Patrick Kikken,
Oh ja.
oude radio-DJ. Dat was ook een stuivertje wissel, maar dat was wel een leuke.
Ja.
Goed. Ik wil
Ja.
jou heel hartelijk bedanken voor de inzichten die je met ons hebt gedeeld en het leuke gesprek.
Ja, dank je jij ook voor de uitnodiging en inderdaad het leuke gesprek. Waar ik
Ja.
wel benieuwd naar ben, wat is, als je, we hebben het over heel veel dingen gehad. Wat
Ja.
is, blijft jou dan het meeste bij van dit gesprek?
Ja, ik denk dat ook die kernwaarden, daar zit ik wel een beetje meer aan te denken nu, hè? Van je hebt eigenlijk iets uitgezet voor jezelf en dat wil je ook naar andere mensen toe brengen, hè? Dat een
Ja.
stukje vrijheid, nou even één. Actie ondernemen. En dat je zelf ook echt dingen durft te beslissen, zeg maar. Ik denk dat daar wel een mooie boodschap in zit. En dan zeg je niet dat iedereen zijn huis moet verkopen en dan een camper moet kopen.
Nee, want ook die vrijheid bijvoorbeeld, hè, dat is mijn kernwaarde. Dat kan voor
Ja.
natuurlijk kan het weer heel anders zijn. En ook dan nog is het de invulling die je daar persoonlijk weer aan geeft.
Ja, ik denk dat van alles wat we bij elkaar hebben besproken, dat de rode lijn wel kan zijn. Dat als je zegt, ik wil graag een bepaald beroep. Mijn dochter wil bijvoorbeeld heel graag lerares worden. En zeg maar zo, oh, een beetje voor de klas staan.
Ja.
En dan zegt ze, nou, ik ga het toch doen. En dan gaat ze eerst onderwijsassistent doen, MBO. Ik zeg, pas over 2 jaar. Ja, ik denk, nou, mooi. Al gaat ze het niet doen, maar ze heeft wel een doel.
Ja,
En
zo'n blik op de horizon waarvoor je bed uitkomt, wat je leuk vindt,
ja,
wat je
connecting the
vervulling
dots,
geeft.
zei je, hè?
Ja,
Connecting the
ja.
dots. En ja, maar ook een stukje van ga op onderzoek uit. Ga zelf kijken wat er is. En als dat een boek van Michael Pelagic is, dan moet je dat vooral doen. Want er zijn
Ja.
natuurlijk veel meer boeken. Ik heb ook nu een cursus van Robert Bridgman erbij
Oh
genomen.
ja.
Jezelf systemisch coaching.
Ja, zoveel meer, ja.
Ja, maar dat zit dan, denk ik van, wow, ik doe de systemische coachopleiding helemaal los. En in één keer kwam die opleiding van hem erbij. Nou,
Ja, maar dat is het interessante wat je zegt. Hè. In één keer, ik denk, dat komt niet zomaar op je pad. Of daar word je niet
Nee.
zomaar door getriggerd. Maar ook als mensen luisteren nu en die denken, ik word ergens door getriggerd, ga het dan ook gewoon aan. Want je weet gewoon niet waar het je kan brengen. Je komt weer met andere mensen in aanraking, met andere ideeën.
Ja.
Ja,
Hoe kunnen mensen jou bereiken?
Instagram ben ik heel actief. Sonja van Bakel, mijn naam. Maar ik zit ook op LinkedIn, TikTok zelfs.
Oh ja, leuk.
Maar Instagram ben ik het meest
Waarom
actief.
lach je daarom? Ja, ik zit zelf,
Ja, ik
mijn
ben met
dochter zit
zoveel
meer op
dingen.
mijn TikTok-account dan ik zelf, hè?
Ja, ik doe geen dansjes.
Oh ja.
Maar ik ben met zoveel dingen actief. En dat is wel het leuke. Waar ik ook weer mensen, ook wel in coach, maar zelf ook heel erg heb moeten leren. Van, om mezelf daarin te omarmen. Dat het er ook allemaal mag zijn. Daar waar sommigen zeggen van, hey, wat ik vroeger veel hoorde van, doe je niet genoeg? Eerst even met iets stoppen voordat je aan iets nieuws begint. Ja, ik ga er gewoon helemaal van op aan om met zoveel dingen tegelijkertijd bezig te zijn. Dus als ik dan, ja, waar ben ik te vinden? Op LinkedIn, op Facebook, op Instagram, op TikTok. Ik heb twee podcasts.
Overal.
Google me maar.
Leuke kenmerkend voor ons gesprek. Ik vond het een heerlijk gesprek. Dank je wel.
Jij ook bedankt.
En dat was het dan alweer. De podcast met Sonja was voor mij weer een waar genoeg. Blijf me volgen via de socials en op dit kanaal. Tot de volgende. Houdoe.